Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij de Feyenoord podcast van Rijnmond. Altijd direct na afloop van een wedstrijd. En dat was nu een zeer teleurstellende. Feyenoord verliest voor de vierde keer in deze Europa League campagne. En ook nog eens voor de vierde keer op rij. En dat ook nog eens, als je kijkt naar de laatste zes wedstrijden, de vijfde nederlaag. Met andere woorden, het gaat buitengewoon slecht. We praten na met Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel, die vanavond live getuigen waren van de uiteindelijke 3-1 nederlaag thuis tegen Celtic in de Europa League. Dennis, vlak voor de interlandbreak, toen Feyenoord die competitiewedstrijd bij Go Ahead Eagles verloor, toen sprak Van Persie, toen spraken Feyenoorders over een ondergrens. Als dat toen een ondergrens was in Deventer, een week of wat geleden, wat was het dan vanavond?
Nou, een herhaling van zetten.
Want, of erger.
Ja, kijk, dat soort termen kun je altijd bezigen. Maar uiteindelijk blijft het wel wat het is. Blijven het termen. En ook een beetje holle frazen natuurlijk. Het is gewoon al met al niet goed genoeg. En nou laten we het nu allereerst over in Europees verband hebben. Dat Feyenoord echt een heel erg groot probleem heeft na deze zeep. Het allemaal begonnen met Braga. Daar loop je van begin af aan achter de feiten aan. Kun je bijna niets meer permitteren. Ja, en als dan ook thuis tegen een heel erg armoedig Celtic ook. Het is geen grootste tegenstander nu. Dat verhaal kun je deze keer niet ophangen. Ja, als het op deze manier dan ook zo misgaat, dan lonkt Europese uitschakeling nu zelfs.
Ja, dat is wel klaar, Dennis, denk je? Januari ga je halen, maar daarna zal het wel klaar zijn, toch?
Ja, je moet ook nog naar Betis Sevilla. Je moet nog uit naar FCSB, STOA Boekarest. En dan krijg je uiteindelijk alleen nog Sturm Graz thuis. Je kan in totaal nog op 12 punten komen. Daarmee zou je het misschien wel kunnen halen. Maar ja, twee uitwedstrijden
dan
ook nog zien te winnen.
Dan hou je dat wel, als dat gebeurt.
Ja, dan zou je het kunnen halen inderdaad. Ja. Maar dan ga je door. Maar ik moet eerlijk zeggen, zoals ik Feyenoord vanavond ook voor de dag heb zien komen, ja, zie ik dat echt niet gebeuren.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, dit was nou niet bepaald het romantische Europese voetbalavondje van Feyenoord waar er zoveel van hebben gehad. Hè? En al helemaal niet indachtig de romantiek die er is tussen Feyenoord en Celtic. Je zou hopen en je dacht, nou, misschien ga je wel weer een mooi historisch verhaal voegen aan twee strijden tussen die twee clubs. Maar natuurlijk ook omdat dat stadion voor een kwart leeg was. Dat zal er ook allemaal niet aan hebben bijgedragen.
Speelde wel een rol inderdaad. In ieder geval met de sfeer in het stadion. Het was heel stil. Het was heel matjes. Dan heb je dat druilerige weer erbij. Ja, het kwam allemaal gewoon niet lekker op gang. Terwijl fijn dat er wel op voorsprong kwam. Door een geweldige bal van Valente. Stijn die dan het overzicht houdt. Je kan denken die gaat voor eigen succes met hoe hij erin zit. Maar houdt hartstikke goed in het oog dat Ueda er nog beter voor staat. Ja, dan hoop je dat Feyenoord daarna ook doorpakt. Maar ja,
de manier van tegengoals krijgen is schrikbarend vanavond. Hè?
Ja, maar ook totaal onnodig. Want wat ik er net al zei, ik vond het echt een heel erg armoedig Celtic. Hè? Laten we niet doen alsof dit een goede tegenstander was. Ja, de trainer van Celtic uiteraard deed dat in zijn verhaal. Want dit was een geweldige teamprestatie. En noem maar op. Ik denk, ja, dat zal maar wel. Maar dat heb ik niet gezien. Het was, oneerbiedig gezegd, ook een beetje de lammen tegen de blinden. En de blinde was dan het gelukkigst door fouten van de lammen.
Ja, want er gaat verdedigend nogal wat mis bij de tegengoals. En die zijn ook wel door Van Persie na afloop benoemd. Hè, over de toch gebrekkige verdedigende organisatie. Rugdekking die niet altijd wordt gegeven. Is dat een van de voornaamste zorgpunten op dit moment bij dit Feyenoord? En waardoor het zo slecht gaat op dit moment?
Ze kunnen toch communiceren ook met elkaar, dat als er iets moet gebeuren, dan zijn er toch altijd spelers ook die dat tegen elkaar moeten zeggen, lijkt mij. Dat je in ieder geval met elkaar praat om ervoor te zorgen dat als jij iemand vrij ziet staan, dat je dan diegene erbij roept of eventjes attent maakt van, joh, let op, er loopt er daar eentje vrij. Maar vooral, het was volgens mij die eerste treffer van Celtic, dat hij zo helemaal vrij stond en hem binnen kon tikken.
Ja, dat kwam doordat ik heb hem teruggekeken, Den. Wat ze wel slim deden bij Celtic, bij Diego, een van de krachten van wat daarna best, dat is goed doordekt. En vaak wint hij die duels. Ja. En kun je vandaaruit doorspelen. Dus wat daarna werd nu gelokt. En die Hatate, die liep juist. Die werd dus gelokt door een van die spitsen. Ik dacht Maeda. Wat daarna dekt door. En die Hatate loopt dat gat in. Die stond daardoor allereerst zo vrij. Om vervolgens de voorzet te geven op iemand die dan weer hartstikke vrij stond. Young. Maar daar begon het mee. En dat was ook wel een slimmigheidje van Celtic. Waarin Feyenoord hapte.
Ja. Nou, en toen die 1-2 vlak voor rust. Wat deed Wellenreuter daar nou?
Ja, Nou, kijk, we zien natuurlijk wel vaker. Ik moet eerlijk zeggen, ik word daar ondertussen wel een beetje moe van. Want je zit elke keer in die opbouw te kijken. Er wordt zoveel risico ingenomen dat het steeds zo lang duurt. We zagen in die eerste helft ook al een keer een bal die gegeven werd. Die ging maar net nog, volgens mij was het voor die Maeda langs. Die net iets te laat was daardoor bij Welleroyte. Ja, en hij tikt hem zo in de voeten van een tegenstander. Ja, en dat, het is natuurlijk al vaker dat we dit seizoen hebben gezien dat er zoveel tijd in gaat zitten voordat uiteindelijk die paas gegeven wordt. Er wordt zoveel risico in die opbouw ook genomen dat je uiteindelijk totaal onnodig zo'n doelpunt ook weggeeft. Waardoor je dus op 2-8 komt, ook nog eens op slag van rust, hè, zo'n vervelend moment ook nog. Maar je wordt er wel een beetje gek van hoe lang het soms duurt en hoeveel risico daarin wordt genomen.
Ja, dan is die tweede helft er. Dan is het halverwege pas 1-2. Had u het idee dat het weer minder energiek was bij Feyenoord, net als vele voorgaande wedstrijden?
Nou, deze keer kwam de energie juist wel in het laatste kwartier dan nog even. Dat je denkt van, nou, misschien valt die gelijk, maak er nog eens even zo'n fase. Maar ik vond het ook lange tijd, ook in het begin van de tweede helft, dat er niet kwam. Weet je, individueel druk zetten. Ueda heeft zich wel echt het leplazerus gelopen van de keeper naar de verdediger.
Dennis zakte in. Feyenoord zakte gewoon in, stond 2-1 achter aan het begin van de tweede helft en ging inzakken.
Ja, was ook één fase dat Feyenoord toen met 10 man stond. Hè? Maar toen had je inderdaad echt minutenlang dat Celtic dan de bal had en mocht rondspelen. Ook omdat Feyenoord daarin de krachten wegvloeide. Omdat dat druk zetten totaal niet uit de verf kwam. En volgens mij werd Feyenoord ook gewoon verrast doordat de manier van druk zetten van Celtic ten opzichte van hoe ze dat normaal doen. Vaak met de buitenspelers. Ze speelden vandaag 4-4-2. Waar ze het normaal toch net iets anders invullen. En werd Feyenoord daar ook wel door verrast. Waardoor het eigen druk zetten van Feyenoord vandaag totaal niet uit de verf is gekomen. En er is ook geen omzet in gekomen uiteindelijk. Waardoor Feyenoord die grip dan wel uiteindelijk krijgt.
Maar dat is precies wat ik wilde gaan aanvullen. Wat jij nu ook zegt. Hè? Dat als je dan ziet inderdaad dat het iets anders is dan wat je hebt bedacht. Dan zitten er toch ook mensen die dan tegen elkaar kunnen zeggen. Hey, het is niet zoals we hebben bedacht. We moeten even poppetje A en poppetje B en poppetje C. Doen we even dit en dit. En dan gaan we dat gewoon anders neerzetten. We hebben dat. Ja, ik wil ook niet steeds teruggrijpen op Arne Slot. Daar werd ook wel eens gezegd, hey, ga even zitten, even een blessure, roept even 4 spelers naar de kant en we gaan het gewoon anders neerzetten. Ik had echt het gevoel af en toe dat het gewoon ontbrak aan van, wat gaan we nou eigenlijk doen? Zeker in die tweede helft, wat is nou het idee hierachter?
Mm-hmm. Ja, en dat idee was niet echt waar te nemen. En dan halverwege die tweede helft wordt Valente naar de kant gehaald. Waarom was dat?
Nou ja, Valente die heeft ook, dat was vooraf al besproken ook hoor, dat die had wat last van zijn hamstring.
Ja, in de rust gaf hij dat aan. Toen werd al gezegd, je gaat maximaal tot 10 minuten.
Dat was inderdaad al
aangegeven. Maar dus weer een misschien mini-blessure geval, daar waar Sauer en Smal na een dikke uur spelen ook al naar de kant moesten.
Ja, en die had ook met fysiek ongemak te maken. Ja. Inderdaad.
Maar dit is toch niet meer te geloven, jongens? Nee, hoeveel jongens erom vallen?
Nee, maar ja, dat heb je het ook weer. Als je inderdaad, normaal had je 6 middenvelders. Als er daarvan meerdere afwezig zijn, dan worden die anderen moeten dan uiteraard overvraagd worden. Valente is ook nog eens naar het Nederlands elftal geweest, dus dan heeft hij ook geen rust gehad in die periode. En Valente heeft in een interview bij de collega's van Ziggo aangegeven dat die wissel vooraf besproken was. Hè, omdat hij ook zei van, joh, ik heb wat last van de hamstring. En dan moet je op een gegeven moment de keuze gaan maken. Daar hebben ze ook best wat risico in genomen. Zijn Van Persie ook weer, hè, door met hem toch doorgaan. Want hij zegt, ja, als Valente die lekker in zit bij Feyenoord, Die zou je normaal gesproken natuurlijk niet wisselen. Omdat hij wel iemand is die ook het verschil kan maken. Hè. Zagen we alweer met die paas in de eerste helft waar de 1-0 uitkwam.
Ja, schitterend.
Die zou je er normaal niet uithalen. Hij zegt, maar ja, zijn gezondheid gaat dan wel altijd voor. En zeker met alle blessures die je al hebt. Ja, kun je beter zeggen van, joh, ja, we hebben nog een kwartiertje te gaan. En je staat achter en de kans dat je hem uiteindelijk, die overtuiging had ik trouwens helemaal niet, dat het nog omgedraaid zou gaan worden. Ja, misschien hadden ze dat op de bank ook wel. En dan kun je hem beter gewoon eruit halen en geen risico met hem nemen. Omdat je moet echt hopen dat hij in ieder geval fit blijft. Omdat hij gewoon heel belangrijk is voor deze ploeg.
Ja.
Maar je hebt gelijk hoor, Bart, dat blessuremonster. Ik zag PSV deze week natuurlijk bij Liverpool. En volgens mij was het de 8e wedstrijd op rij dat ze met dezelfde basiself begonnen.
Ja. Ja, het kan wel, hè?
Feyenoord maximaal 2 wedstrijden achter elkaar met dezelfde basiself dit gespeeld dit seizoen. Dus al 2 jaar lang door al die blessures dat het maar puzzelen blijft. Feyenoord is nooit op 100%. Wat dat betreft lijkt het. Ja, en Feyenoord moet wel op 100% zijn om Europees en in de competitie top te presteren.
Zeker, want je merkt gewoon dat een Reed wordt gemist, Bos wordt gemist, Wang wordt gemist. En Timber wordt vandaag gepasseerd. Hoe kijken jullie daarnaar en hoe luisteren jullie naar de uitleg van Van Persie om Timber op de bank te zetten?
Die uitleg vond ik duidelijk, omdat hij wel man en paard erbij noemt. Dat het ook gewoon te maken heeft Met het feit dat Feyenoord de laatste wedstrijden veel te veel goals in de omschakeling kreeg. Dat op het middenveld ook begon. En dat hij vandaag voor meer stabiliteit wilde zorgen met een echte verdedigende middenvelder. Een echte nummer 6. De enige die je op dit moment voorhanden hebt qua die positie is Oussama Targalin. Ik vind Timber inderdaad ook meer een 8 dan een nummer 6. En Timber heeft ook weinig recht van spreken als je zijn vorm van de laatste wedstrijd hebt gezien. En vooral de wedstrijd tegen NEC, de laatste. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd, zeggen ze soms. Ja, die was natuurlijk hartstikke slecht.
Dat is wel te zeggen, ja, als het gaat om de wedstrijd.
Zeg ik niet omdat ik het leuk vind, hè? Want ik vind Timber heeft voor Feyenoord ook echt geweldige wedstrijden in het verleden gespeeld. Maar op dit moment is het gewoon niet goed wat hij ook laat zien.
Nee. En je vraagt je af, heeft het inderdaad met de fitheid te maken? Is het gewoon stomweg even een mindere vorm? Of zit er toch ook dat gedoe met die contractverlenging in zijn lijf? Hè?
Ik kan me bij Timber niet aan de indruk onttrekken dat die is steeds bezig. Eigenlijk ook op een gegeven moment in vorig seizoen, dat die is steeds bezig met weer fit te worden. En dan zit je dus niet op 100% van je kunnen. Eigenlijk wat we over heel Feyenoord zien, zie je ook in Timber zelf. Een 100% fitte Timber. Ja, dat is natuurlijk ook zonder enige aarzeling dat je die als een van de eerste op het formulier zet. Ja. Maar ja, ook bij hem als die maar nog op 80% van zijn kunnen zit, wat misschien ook niet gek is, ja, dan ga je dat wel terugzien als die in die ploeg meer spelers zijn we dit waarschijnlijk voor geld. Ja.
Waren jullie verrast dat Diarra weer eens in mocht vallen?
Nou, die hebben we best wel een tijdje niet gezien. Dus ik dacht wel op een gegeven moment toen we iemand warm zagen lopen aan de zijkant en een shirt aan zagen trekken, dachten we wel van, ja, we zitten natuurlijk helemaal aan de andere kant van het stadion, dus dat is dan sowieso wat lastig te zien, ook nog eens met die netten. Zaten we wel te kijken, is dit nou Diarra die daar erin gaat komen, omdat we die echt al een tijd niet hadden gezien. Vond trouwens nog best bedrijvig invallen. Hè?
Ja, twee kansen in één minuut, Dennis. Ja, schiet ik het naast uit een corner en nog die kopbal op de lat.
Op de kopbal op de lat, inderdaad, ja. Dus ja. Ik vond dat hij nog best wel, wat dat betreft, wel indruk maakte in die minuten die kreeg. Aan de andere kant, hè, we hebben hem zo lang niet gezien dat je ook denkt van, ja, wat kun je dan ook van zo'n jongen verwachten die je al weken, zo niet maanden, niet hebt gezien.
Nee. Goed, de wissel waar uiteindelijk natuurlijk alle aandacht naar uitgaat. Hoewel ik merk dat iedereen bij Feyenoord wat wil downplayen. En niet echt de historie ervan wil benadrukken. Maar ja, dat de vader de zoon laat debuteren is natuurlijk op zichzelf heel bijzonder. Ja. Hadden jullie juist vanavond bij die achterstand in de Kuip in zo'n lastige avond, lastige wedstrijd verwacht dat Shaquille van Persie mocht debuteren?
Nee, hij zat tegen NEC ook al bij de selectie, ja, voor het eerst toen. Ik vind het ook best wel een veelzeggende wissel eigenlijk ook. Hè. Als je gaat kijken dat Kasper Tengstedt op de bank zit, waar Feyenoord miljoenen voor heeft betaald. Ja, dat dan Shaquille van Persie, jeugdspeler nog altijd bij Feyenoord, dat hij dus nu de voorkeur krijgt boven Kasper Tengstedt. Ik moet zeggen, we hebben van Persie in twee oefenwedstrijden in actie gezien. Met Feyenoord 1 tegen Excelsior en tegen FC Dordrecht. Waarin hij in beide wedstrijden echt een uitstekende goal ook maakte. Hij was trouwens ook nog dicht bij je. Met een goede assist was hij dan bijna dichtbij.
U weet dat hij toen op de buitenkant van de paal kopte.
Ja. Dus daar, je ziet wel dat hij heel veel dreiging ook natuurlijk met zich meebrengt. Maar ik vind het ook wel veelzeggend voor inderdaad Kasper Tengstedt. Maar wat jij ook zegt, ja, het heeft natuurlijk ook wel weer iets romantisch. Hè? Als je het hebt over de voetbalromanticus die in jou zit, in mij zit, in ons allemaal ook wel eigenlijk wel zit. Dat de vader van Persie zijn zoon laat debuteren. Ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is, want het is wel de zoon van Robin van Persie. Dat natuurlijk een geweldige voetballer was. En dat wordt dan ook maar gelijk op zijn zoon natuurlijk geprojecteerd. Hè? Want er wordt ook verwacht, ja, die zal dan wel minstens zo goed zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet eerlijk. Je moet hem gaan beoordelen op wat hij zelf gaat laten zien. En wat hij zelf meebrengt.
Maar ik vond het wel mooi, Dennis. Er was één moment, toen werd hij voor mij eventjes een beetje gehaakt of zo. Hij wilde een sprint trekken richting de 16. Ja. En toen had je op televisie een camerastandpunt van hem op zijn rug gefilmd, zou ik maar zeggen. En de manier waarop hij die sprint inzette, de manier waarop hij bewoog.
Ja, dat is net zijn vader, hè?
Eén op één zijn vader. Ja, ja. En ja. Dat vind ik toch wel weer prachtig om te zien.
Er is een filmpje online en daar zijn ze op een kleintje. En dan doen ze allebei tegelijk een hele rits aan trucjes. De filmpje duurt een minuut of anderhalf minuut, weet ik het. En in die anderhalf minuut doen ze exact dezelfde bewegingen. Maar ja, als jij opgroeit met papa Die geweldig kon voetballen en op dat moment ook echt hebt meegemaakt. En je ziet dat van kleins af aan en je gaat dat nadoen op het veld. Omdat je ziet wat je vader ook presteert. En die dat ook nog eens extra probeert aan je mee te geven. Ja, dan is het natuurlijk niet zo heel gek dat er natuurlijk heel veel vergelijkingen in zijn terug te vinden.
Ging het er op de persconferentie nog over dat senior junior heeft laten debuteren? Want ik heb de interviews bij Ziggo gezien en toen ging het niet over het sentiment ervan. Ging het puur over het tactische?
Het werd wel geprobeerd. Maar Feyenoord en zeker Van Persie, Robin in dit geval, ging daar niet in mee. Wat ik ook heel goed snap, want dit is vanavond ook
niet het
verhaal en niet het moment. Ja, als hij viel in bij 1-2, had hij de 2-2 en de 3-2 gemaakt, dan was hij er misschien net iets meer op ingegaan. Maar nu was het voor de trainer van Feyenoord natuurlijk ook niet het moment om hier dan opeens heel erg vrolijk over te doen. Nee. Want er is weinig nu om vrolijk voor te zijn. Ja,
trots liet hij nog even vallen volgens mij. Hè?
En verder was die Pesco heel erg kort, Bart. Ja. Dus daar komen we zo misschien
nog. Dat gaan we nu doen. Luister maar.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Want dat Feyenoord in crisis verkeert, dat staat wel vast. En dan ga je kijken, waar zou je dat aan kunnen merken? Voor ons volgers dan, hè, wat er natuurlijk op het trainingscomplex vanaf morgen allemaal weer gaat gebeuren, dat gebeurt buiten ons zicht. We kunnen niet zien in hoeverre daarin wordt ingegrepen, hoe gesprekken nu gaan plaatsvinden. Maar wat hebben jullie gemerkt aan toch een club in crisis nu?
Of dit daaraan gekoppeld is, dat moet ieder voor zich beoordelen of dat zo is. Laat ik gewoon bij de feiten blijven. We hebben als media zijn, dan maak je ook afspraken met een club. En in het verleden was het op een persconferentie zo. Dan kon je gewoon je vragen stellen als journalist. En als je klaar was met je vragen, dan ging je door naar de volgende enzovoort. Nou, op een gegeven moment gingen die persconferenties erg lang duren. Dat was toen hier een kale man, de trainer, was nogal succesvol, maar ook wel breedsprakig. Die perskers met Arne Slot, die duurde soms heel erg lang.
Ja. Dus toen is op een nu ook moment niet meer trouwens, kan ik je verzekeren.
Nee, maar op een gegeven moment werd dat inderdaad wel, ging dat een beetje lang duren. Dus werd er, en dat begrepen we ook best wel door Feyenoord gezegd, zeker naar Europese wedstrijden, als er veel media is, beperken we het tot 3 vragen per medium. Dus Rijnmond 3 vragen, ESPN 3 vragen, NOS 3 vragen enzovoort. En dan blijft het toch een beetje binnen de tijd. En dat is hoe het eigenlijk de laatste jaar ging, ook onder Prieske, die iets minder breedsprakig was. Maar bleef wel deze regel gehandhaafd bij wedstrijden wanneer er veel media was. Nou, oké, kan ik begrijpen. Maar opeens vandaag werd dat ingekort tot 2 vragen ook per medium. Mm. Geen toelichting over waarom dat is.
En dat weten jullie nu op het moment van spreken nog steeds niet?
Nee, weten we op dit moment van spreken nog steeds niet. Wel even een navraag gedaan, maar hebben we geen argumentatie over gehoord. Dus opmerkelijk. Nou, laat ik het bij de feiten houden. Dus of dit dan betekent dat je hieraan ziet dat het inderdaad een club in crisis is. In zijn algemeen, laat ik weer bij de feiten blijven, zie je wel inderdaad bij clubs, Bart, dat er dan opeens dingen opeens anders gaan dan anders. Ook op dit soort vlakken. Maar ja, ik vond het erg opmerkelijk. En de andere aanwezigen
ook,
nou, eigenlijk
denk
ook wel allemaal. Ja. Ja,
het was niet zo dat het veel drukker was dan te doen gebruikelijk.
Nee hoor, gewoon de gebruikelijke mediapartijen.
Ja. Nou ja, waaraan zouden jullie denk je dan wel de komende weken aan kunnen merken dat Feyenoord een club in crisis is?
Ja, dat merk je natuurlijk aan heel de sfeer ook rondom de club. Hè? Hoe supporters op de spelers reageren. Feyenoord wel altijd mooi trouwens dat dan ook als die drukte is, kan dat ook opeens weer omslaan. Dat er juist zo'n steun opeens achter komt. Dat vind ik ook altijd wel gaaf bij Feyenoord dat er dan is. Het is niet voor niets dat het legioen altijd om zijn trouwheid wordt beloond. Dat zie je op die momenten dan ook.
Maar er circuleren ook nu wel beelden, Dennis, sorry dat je onderbreekt, van wat ongeregeldheden. Okay,
ik was nog niet klaar.
Okay, ja.
er zit ook een andere kant van die medaille van het legioen die we ook kennen bij het imago. Dat is natuurlijk die rauwheid die soms ook te verder ingaat. Want inderdaad, het is flink onrustig bij dit stadion geworden, buiten het stadion, na de wedstrijd. In de buurt van het Maasgebouw, daar hebben we ook filmpjes van toegestuurd gekregen. Dus we hebben ook gezien dat zo is. En dat is de laatste tijd natuurlijk ook alweer wat vaker gebeurd. Ook in Stuttgart natuurlijk, waar we dat soort beelden hebben gezien. Ja, en als de reeks resultaten blijft zoals die nu is, dan weet je dat, helaas, rondom Feyenoord, dat dit wel signalen zijn waarin je merkt van ja, het is op dit moment onrustig bij, ja. Bij Feyenoord. En gewoon aan de toon van waar wij zelf ook deel van uitmaken in de media natuurlijk. Want of de crisis is of niet, is wel heel vaak iets dat ook uiteindelijk de media zet dat stempel erop.
Maar goed, ook zeker dit soort reacties van gevoelige supporters die zich misdragen, is daar natuurlijk ook zeker een onderdeel van. Terwijl er, jongens, toch een eregast was vandaag. En die heeft die ongeregeldheden waarschijnlijk ook meegekregen. Dat zou jammer zijn. Maar,
ja, dat weet ik. Jij doet op Rod Stewart.
Ja, nou ja, een wereldster.
Ook die kon dat niet in goede banen leiden als een van de stewards die hier was, inderdaad. Want het is immers een Rod Stewart.
Ja. Nou ja, mooi dat hij er was, toch? Celtic supporter in...
Een van zijn liedjes is I Don't Wanna Talk About It. Dus volgende rubriek.
Oh, nou, ik heb geen volgende rubrieken. Nou ja...
Hij deed het wel met zijn jukebox stemmen. Bart, hoorde je dat?
Ja.
Prachtig.
Kun jij die eens nadoen, Dennis?
Rod Stewart. Ik was laatst met... Nee.
Na die 1-0 van Ueda... toch ook wel wat vuurwerk gezien, wat buiten het stadion werd afgestoken. Een soort rode bal, hè? Het was op televisie niet te zien, hoor, maar jullie hebben daar verslag van gedaan.
Ja. Kwam op het veld.
Kan daar, je zag wel wat rook vervolgens op het veld. Kan daar nog gedoe van komen?
Nou, ik denk dat, ik denk als het van buiten komt, zou ik bijna zeggen van niet. Want dan komt het van buiten naar binnen en dan heb je er geen controle op.
Openbare
ik zag ook al, ik zag wel dat er ook iemand een vuurpijl afstak toen het geloof ik 1-3 werd. Gewoon vanuit een vak vlak voor ons. Dat ik denk van doe dat nou niet. Eén zo'n klein pijltje zo, pang. Denk daar kan je gewoon een heleboel gezeur over krijgen.
Nou, daar krijg je sowieso weer een boete voor.
Ja. En ik vind ook, dat zagen we van de week bij Sparta, zag ik nu ook ineens hier in de Kuip, dat iemand met zo'n groene laserpen zat te schijnen.
Ja,
dat vind ik wel echt, kunnen we daarmee stoppen alsjeblieft? Gewoon nu?
Ja, het lijkt een rage te zijn, hè?
Ja, we hebben het geregeld.
Ja. Ja, maar dat vind ik echt heel vervelend. We hadden het trouwens over die persconferentie net, Bart. Daarvoor was Sam Stijn aanwezig bij de persconferentie.
Ja.
En wij zaten elkaar echt aan te kijken van, heeft hij een andere wedstrijd gezien? Of heeft hij deze hele wedstrijd zeg maar niet meegekregen of iets? Want,
wat was zijn verhaal?
Nou ja, hij vond het allemaal wel meevallen en ze wilden wel voor elkaar knokken. En het was allemaal nog niet zo slecht. En we sprinten wel voor elkaar en... Ja, dat ik echt dacht van, ik vond dat juist helemaal niet zo geweldig. Want zeker ook als je het ziet, hè, in de opbouwend opzicht hebben we heel vaak gezien balletjes terug en breed en terug en breed. Ja, en het was gewoon helemaal niet zo goed wat Feyenoord vandaag liet zien. Zeker niet als je het gaat vergelijken met eerdere wedstrijden die we van dezezelfde ploeg hebben gezien. Ja, en als je dan aan de andere kant Valente hoort en die zegt ook gewoon het is Feyenoord onwaardig. Dan denk ik, man en paard, beestje bij de naam noemen. En dan niet hier als aanvoerder zijnde met zo'n... Ja, hij is aanvoerder van Feyenoord.
Misschien naar Braga uit, toen hij dat wel was... Wat ik juist heel erg goed vond. Maar de algehele tendens was toch van... dat kun je als aanvoerder niet maken. En dan ga je ook niks meer zeggen. Maar dit was de andere kant van het uitzicht. Ik mocht beginnen bij het vragenrondje richting Sam Stijn. Dus dat ik ook zei, ik kan me ook voorstellen dat het misschien zo oogt. Dat het druk zetten niet uit de verf komt. Maar ik miste wel die strijdlust die je verwacht te zien... wanneer je voor je laatste kans in Europa vecht. En toen zei hij van... dan ben ik het... ben ik het niet mee eens. Ik vond dat je juist één ding ons juist niet kon ontzeggen, zei hij, dat die strijd dus er wel was. We sprinten terug voor elkaar, we gaan de duels aan. Nou, toen kwam daarna Sanne van ESPN, die ik ging eerst nog even toch aan mezelf ook twijfelen, kun je nagaan.
Was hij het ook niet mee eens?
Was best wel stellig, maar Sanne kwam met dezelfde, dat ze ook zag inderdaad, van dat het druk zetten was vaak dan een individu dat deed. En niet het collectieve druk zetten, wat we Feyenoord wel eens zien. Dan zei ik, volgens mij heb ik echt een andere wedstrijd beleefd dan hoe jullie hem hebben gezien. Want jij bent de tweede nu, dus ik zou het terug moeten kijken. En zo bleef eigenlijk heel de persconferentie. Daarna kwam de NOS en NVI nog. En eigenlijk bleef dat hetzelfde, dat hij het heel anders had beleefd dan hoe wij het allemaal hebben gezien.
Ja, oké. Op zichzelf zou je kunnen zeggen, dat kan gebeuren. Dat de beleving van een speler een ander is dan wij die op de tribune zitten.
Enige kritische zelfvermogen mag dat er ook wel bij zitten. Het is de aanvoerder van Feyenoord. Hè. We hebben het hier niet over, jij noemde steeds hoge zeven op de radio, Den. Dat is wel even, het is wel gewoon Feyenoord, Europees voetbal, kom op.
Voor mij zie je vooral een Feyenoord zonder geloof en zonder vertrouwen.
Dat heeft Valente gezegd, Bart.
Okay.
En daar werd Robin van Persie nog mee geconfronteerd door Martijn Krabbedam van VI. En daarvan zei Martijn van, dat vind ik eigenlijk wel raar dat hij dat zegt. Want dat vind ik bij mijn ploeg juist helemaal niet, dat ze geen vertrouwen uitstralen. Dus zo zijn heel veel mensen, maar ook intern blijkt hieruit, dus het... allemaal niet met elkaar eens over het oordeel over deze wedstrijd.
Nou, en niet alleen over deze wedstrijd, over wat nou precies het... echt structurele onderliggende probleem van dit Feyenoord is. Want dat hoor ik nou eigenlijk niemand, ook Van Persie niet, nou echt heel duidelijk zeggen. Hij zei natuurlijk eerder deze week van ja, we krijgen veel goals tegen in schakelmomenten. Nou oké, dat is een probleem. Maar voor mij is het ook het probleem vandaag weer de manier van verdedigen en het niet nakomen van afspraken en het rugdekking geven aan elkaar. Ik bedoel, daar vallen het gewoon de doelpunten uit. Dus een heel duidelijk probleem lijkt het nog niet, of lijkt niet echt, nou ja, voor iedereen voorhanden om eens aan te pakken. Waar moeten we mee afronden, jongens? Op naar Telstar. Ja.
Ja.
Ja. Een diepe zucht hoor ik aan de andere kant van de lijn. Ik kan me dat enigszins voorstellen na zo'n avond als vanavond.
Grote stap.
Dat is wel de hekkensluiter van de Eredivisie. Dus je mag toch hopen dat het fijne daarin in ieder geval nog wat punten in de novembermaand gaat pakken. En als we ons ook al druk moeten maken om Telstar uit. Al zei PSV dit ook voor hun thuiswedstrijd tegen deze club, besef ik mij. Maar dan, dan wordt het wel echt een heel erg treurig seizoen.
Ja. Goed. Feyenoord gaat als nog wel de nummer 2. Want het staat in de Eredivisie nog wel op een prima plek. Daar waar aspiraties om kampioen te zijn, die zijn wel wat natuurlijk gezakt. Dennis, wel bedankt weer voor de bijdrage in de podcast.
Nou, mag ik één wedervraag aan jou stellen als je dit dan zo zegt, Bart, om toch af te sluiten. De kans op die titel acht ik op dit moment nog steeds groter dan dat je nog doorgaat in die Europa League.
Ja, nee, zeker. Kijk,
want daarbij moet je echt die resterende alle drie winnen. Waar heb jij, Den, uiteindelijk dan nog het meeste vertrouwen? Al stel, één van die twee zou dan nog gebeuren. Wat is dan realistischer?
Ja,
is de conclusie op deze vraag een hele treurige?
Ja, zoals het er nu voor staat, denk ik dat wel, ja.
Maar het is ook maar 6 punten, hè? En het is pas november. En we hebben gezien vorig jaar hoe onvoorspelbaar en krankzinnig die competitie verlopen.
Daarom wil ik daar echt nog niet aan.
Maar op dit moment zien we toch ook wel in de competitie gewoon een heel groot verschil. Hè? Je verliest in eigen huis met 3-1 van Celtic na een slechte wedstrijd. En we zien PSV gisteren met 4-1 winnen op bezoek bij Liverpool op Anfield.
Ja, maar je hebt ze ook zien ploeteren tegen NAC een paar dagen daarvoor.
Ja, dus die winnen ze. Ja. Ook een slechte wedstrijd winnen ze. Ja. Feyenoord speelt een mindere wedstrijd. Winnen ze die mindere wedstrijden, winnen ze niet. PSV speelt een mindere wedstrijd en wint hem wel.
Deed Feyenoord overigens wel tot aan begin november ook mindere wedstrijden winnen. Alleen dat is deze maand wel even voorbij. We gaan hem afronden. Ja. Wij zien de ene Dennis op de vrijdag in FC Rijnmond. Samen met Roy Makkaar en Michiel Kramer. Dat is inderdaad Dennis van Eersel. Ja, we hebben een tafel vol spitsen.
Spitsengevaar.
Ja, 3 spitsen aan tafel. We ronden nu echt
af. Ik ben wel benieuwd wie die derde dan is.
Ja, Sherina er ook.
Vragen.
Gaat die presenteren?
Vragen naar de bekende weg. Dennis, bedankt voor een uiteindelijk geen goede Feyenoordavond. Sterker nog, het gaat eigenlijk alleen maar slechter en slechter. We praten er in FC Rijnmond verder over door. En jullie ook weer in de podcast na Telstar tegen Feyenoord. Tot de volgende.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.